De schriftlezing gaat vandaag over Exodus 15 en dat begint vanaf vers 22 en dat loopt door tot Exodus 16 vers 7. Daar gaat hij dan. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder de woestijn van Sur in. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken. Zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? Zeiden ze. En Mozes riep de Heer aan. En de Heer wees hem op een stuk hout. En toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels. En daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de 15e dag van de 2e maand, na hun vertrek uit Egypte, bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van de honger te laten omkomen. En de Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. En daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Op de 6e dag moeten ze 2 maal zoveel verzamelen en klaarmaken als op andere dagen. Hierop zeiden Mozes en Aaron tegen de Israëlieten, vanavond nog zult u inzien dat de Heer zelf u uit Egypte heeft geleid. En morgen in de ochtend zult u de majesteit van de Heer zien. Hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt en dat is tegen hem gericht. Want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen?
Sinds de zomervakantie is onze voorganger, pastor Jan, die nu nog in de Verenigde Staten is, die is aan het preken over Exodus, de uittocht van het volk Israël uit Egypte door de Rietzee of de Schelfzee heen. In mijn jeugd heb ik nog geleerd Rode Zee, maar dat is nu ouderwets geworden. Die zee waar Farao met zijn ruiters verdronk. Het volk Israël trekt dan langs de berg Horeb in de Sinaï-woestijn, waar God hun de 10 geboden geeft en nog veel meer wetten, door de woestijn heen. Dat 40 jaar lang duurt, omdat de Israëlieten niet het geloof hadden om het beloofde land binnen te trekken. En dan na die 40 jaar, dan trekken ze door de woestijn het beloofde land, Palestina, Israël binnen. En dat veroveren ze onder leiding van Jozua. En het stuk wat Mirjam voorgelezen heeft, dat is het begin van de reis. Nadat de Israëlieten, na dat supergrote wonder van God, de doortocht door de Schelfzee, door de Rietzee, over het droge heen, tussen die muren van water door, als ze daar doorheen gegaan zijn, en de farao en zijn legers, zijn ruiters, die komen achter hen aan, en terwijl het volk de overkant bereikt, begint de bedding, die begint weer nat te worden, en de wagens die komen vast te zitten, en uiteindelijk storten die muren met water, met een machtig gedruis volgens mij in elkaar. En farao die verdrinkt met al zijn manschappen daar. En toen hernam het water zijn normale loop. En daar sta je dan, als volk. Je trilt nog na van de adrenaline. Je stem is nog schor van de lofliederen en andere gebeden die je naar God hebt opgeroepen. Maar waar ga je dan heen? Wie bepaalt dat eigenlijk? Hoe overleef je met 1,5 miljoen mensen in de woestijn? Dagen, weken, maanden? Hoe lang zou dat duren? En aan welke regels moet je je eigenlijk houden om dat allemaal een beetje goed te laten verlopen? En dat waren vragen die voor de Israëlieten bijzonder belangrijk waren. Want ze waren een aantal honderden jaren waren ze slaven geweest in Egypte. En we kunnen gerust aannemen dat het volk, dat de gewone mensen, die hadden een slavenmentaliteit gekregen. Nou is daar best wel onderzoek naar gedaan ook. Ik meen dat het 1863 was, dat de slavernij in grote delen van de wereld is afgeschaft. Zelfs nu bestaat er nog wel slavernij. En als je daar maar lang genoeg in zit, een paar generaties, dan krijg je vanzelf een slavenmentaliteit. En ik noem daar eens een paar kenmerken van. Je weet niet hoe je moet omgaan met vrijheid. Als je die krijgt, dan geniet je ervan, want je hebt het nooit gehad en er wel altijd naar verlangd. Maar aan de andere kant ben je er bang voor. Je kent het niet. Je kunt niet omgaan met de onzekerheid die vrijheid met zich meebrengt. In een slavenmentaliteit word je onderdrukt, kom je vaak tekort. Daardoor raak je zelfgericht, word je hebzuchtig. Je hebt altijd reden gehad om bang te zijn dat je niet genoeg zou krijgen. En daarom pak je wat je pakken kunt als jij maar overleeft. Als je slaaf bent, dan heb je ook niet geleerd om zelf na te denken. Je had een meester die jou bevelen gaf en die had je maar uit te voeren. Je hebt niet geleerd om initiatief te nemen en om dingen voor elkaar te krijgen. En zelfs kleine problemen kunnen, als er geen bevel van je meester is, die kunnen je passief maken en je gevangen houden. Als je tijdenlang slaaf bent geweest, dan kun je ook niet goed omgaan met macht. Je weet niet goed hoe macht zou horen te zijn. Aan de ene kant kun je als je eenmaal vrij bent, kun je als slaaf in opstand komen. En dan, als je het zelf voor het zeggen hebt, de bullebak gaan uithangen. Aan de andere kant kun je ook in je schulp wegduiken en een slachtofferrol aannemen. Ik ben maar slaaf en zie wat voor onrecht mij is aangedaan en nu kan ik niks meer. En je hebt natuurlijk ook geen vertrouwen in leiders. Je oude meesters, die hebben vaak misbruik van je gemaakt. En als je nieuwe leiders hebt, nu als volk in deze vrijheid, dan ken je die niet eigenlijk. En je verwacht ook niet veel beter van ze. Dus het volk van Israël, zojuist door de Rietzee getrokken, een fantastisch groot wonder van God gezien, hem daar uitbundig voor geloofd en geprezen. Maar het staat er wel van, hoe moeten we nou verder? En we zijn slaven geweest. Hoe kunnen we ooit vormgeven aan het leven dat voor ons ligt? Nou, dat was niet alleen een vraag die het volk had. Voor die vraag stond God natuurlijk ook. Het was wel een soort van megaklus om zo'n getraumatiseerd volk weer op de benen te krijgen. En ze waren wel gewend om te dienen als slaven. Maar God wilde natuurlijk niet gediend worden met hetzelfde hart, met hetzelfde innerlijk als waarmee de Israëlieten hun wrede meesters in Egypte gediend hadden. En hoe kon God nou dat volk, liefst in een korte tijd, leren om hem op een volwassen manier te dienen? Dat ze hem zouden vertrouwen, dat ze de juiste verwachtingen van God zouden hebben. Maar dat ze ook verantwoordelijkheid zouden nemen. Als je bij God hoort en je laat je door hem leiden, wat mag of wat moet je dan nog zelf doen? En dat je hem dient vrijwillig en van harte en uit liefde. En dat je dat ook nog eens samen doet. Dat je gericht bent op het welzijn van je volk en van je volksgenoten. Een hele grote klus, als het ware, voor God. Hoe krijg ik dat volk op de rit dat ze mij op een goede manier gaan dienen? Met liefde, vertrouwen en in verantwoordelijkheid. En Ja, ik denk als we het hele stuk bekijken tussen de Rietzee en de Horeb, de plek waar God aan het volk de 10 geboden en andere wetten gaf, dan zie ik daar eigenlijk 5 stappen waarin God heel erg zijn best doet om het volk dat vertrouwen en die verantwoordelijkheid te leren. We hebben Mara en Elim, wat Mirjam heeft voorgelezen. We hebben kwakkels en manna, waar ik het vooral over zal hebben. We hebben water uit de rots, de strijd tegen Amalek, waar pastor Jan enkele weken geleden over gesproken heeft. En het verhaal, de geschiedenis, dat de schoonvader van Mozes, Jethro, dat hij hem raad geeft. En ik loop ze even langs en dan zoom ik in op het verhaal over het brood uit de hemel, het manna. Ik denk dat in Mara en Elim, en daarom heb ik het ook laten voorlezen, dat God daar met het algemene principe komt. En dat bestaat uit een paar stukjes. En het eerste is, God voorziet in wat je nodig hebt. God voorziet in wat je nodig hebt. Je loopt 3 dagen door de woestijn, je krijgt dorst, er is water, en dat water heb je nodig en God maakt dat geschikt. Hij geeft wat je nodig hebt. God voorziet. Maar je moet wel op hem vertrouwen en doen wat hij zegt. De eerste reactie van de Israëlieten, ze schieten in hun slavenmentaliteit en ze zeggen dat water, dat kunnen we niet drinken, dat is bitter. Jij, Mozes, hebt, wat is dat eigenlijk dom geweest dat je ons uit Egypte geleid hebt en hier naartoe gebracht hebt. Hoe kan dit nou? Nee, God vraagt vertrouw en doe wat hij zegt. En Mozes laat dat zien. Mozes brengt het meteen naar God toe. God wijst hem op een stuk hout. En dat stuk hout wordt in het water geworpen. En daardoor wordt het zoet en weer drinkbaar. En dan zal God ook je de ellende besparen die de wereld wel treft. Dus God voorziet in wat je nodig hebt. Wij moeten vertrouwen op God en doen wat hij zegt. En dan geeft God de belofte. Dan bespaar ik je al die plagen, al die ellende die ik wel over Egypte heb laten komen. Dat stuk hout, dat het water zoet maakt, dat is denk ik ook van belangrijke betekenis. Dat hout is denk ik een beeld van het kruis van Jezus. En dit eerste stukje zie ik echt als het soort principe, zeg maar. Hè? God legt neer aan het volk, zo ga ik het doen. En onderdeel daarvan is dat de oplossing voor al onze problemen, wat betreft God, ligt in het kruis van Jezus. Wat hij daar gedaan heeft, dat is voor God genoeg om te kunnen afrekenen met wat voor zonde we doen, welk probleem we hebben, hoe ziek we ook zijn, of we vastzitten met verslaving of wat dan ook, welke zwakheden, gebreken, tekortkomingen, et cetera, we maar hebben. God zegt, als je dat blok hout in het bittere water gooit, dan wordt het zoet, kun je het drinken. Dat is mijn oplossing en dat is hoe ik met jullie omga. En dan is de vraag naar het volk toe, naar ons toe, ja, maken we van dat blok hout gebruik? Komen we naar het kruis toe? Lezen we in onze Bijbel? Pakken we daar, ontvangen we daar van God wat we nodig hebben en dopen we dat als het ware in onze situatie? Zodat wat bitter is, zoet kan worden. Verwachten we dat echt van God? En zijn we bereid ook zelf daarvoor te veranderen? Dan de kwakkels en het manna. God voorziet in eten. Heel simpel, in voedsel, vast voedsel, brood en vlees. En ik zal daar zo dadelijk nog verder op ingaan. Dan het water uit de rots. God voorziet in drinken. En ook in hygiëne. Maar ook hier weer een geestelijke boodschap. Het water komt uit de rots nadat Mozes in opdracht van God op de rots geslagen heeft. En het Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 10, vers 3... En 4 zegt heel duidelijk dat die rots Christus was. En dan mogen we afleiden dat het water daaruit, dat de Heilige Geest is. 1 Korintiërs 10 vers 3. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel, de toepassing, en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. En dan zegt Christus zelf in Johannes 7, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de Heilige Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. God heeft Jezus geslagen weer aan dat kruis. Jezus, onze rots. Daaruit is water voortgekomen. Een beeld van de Heilige Geest dat wij mogen drinken, waardoor wij schoon mogen worden. En God gaat zelfs nog een stap verder. Het wordt in ons een bron, een rivier van levend water. Het kan weer door ons heen stromen in de wereld om ons heen en de mensen om ons heen. Dan de strijd tegen Amalek. Nou, daarvoor verwijs ik naar de preek van Pastor Jan. Maar God voorziet in overwinning. En het volk en de leiders die moeten een paar dingen doen. Ze moeten geloven, ze moeten bidden, ze moeten strijden. Maar dan zullen ze ook overwinnen. God voorziet in overwinning. En dan de raad van Jethro. Jethro, de schoonvader van Mozes, die komt langs. En die ziet dat Mozes zo ongeveer bezwijkt onder alle dingen die voor het volk geregeld moeten worden. Alle leiding die het volk moet krijgen en het recht dat gesproken moet worden. Natuurlijk ontstonden er conflicten tussen de Israëlieten. Zeker als je een slavenmentaliteit hebt en ja, je pakt wat je krijgt. Nou ja, je pakt wat je pakken kan. Je houdt niet zoveel rekening met anderen. En Jethro, die raadt Mozes aan, verdeel nou dat volk in groepen. In grotere groepen en kleinere groepen. En stel nou leiders over die groepen aan die de wat minder belangrijke zaken doen. En kom alleen met de echt belangrijke dingen naar Mozes zelf toe, die het dan weer op zijn beurt aan God kan leggen. En dat vertelt ons dat God voorziet in leiding. God voorziet in structuur en God voorziet in recht. En de boodschap is, organiseer je zaken verstandig. En God heeft daar een paar eenvoudige, maar effectieve principes voor. En als ik dan nog even herhaal, dit hele stuk tussen de Rietzee en de wetgeving op de Horeb, dan zien we die vijf dingen, het algemene principe in Mara en Elim. God voorziet, wij moeten vertrouwen en gehoorzamen. Hij zal dan het kwaad van de wereld niet meer over ons brengen. God voorziet in brood, in Jezus. God voorziet in water, in de Heilige Geest. God voorziet in overwinning. En God voorziet in leiding. Nou, dat is wat het volk nodig had. En dat is wat wij nodig hebben. En ja, laten we daarmee dan ook aan de slag gaan. Goed, dan het manna uit Exodus 16. Ja, met 1,5 miljoen mensen door de woestijn zwerven. Hoe kom je aan voedsel? Natuurlijk een enorme uitdaging, probleem. En ja, God geeft daarvan niet van tevoren de oplossing. God laat eerst een situatie ontstaan waarin de mensen, waarin het volk weer ontevreden wordt, zich tot Mozes wendt met de vraag van, met de klacht, waarom heb je ons hier überhaupt naartoe gebracht en hoe komen we hier ooit nog weer levend uit? En op het eerste gezicht is dit een verhaal dat er over gaat van God voorziet in wat we nodig hebben en het geeft antwoord op de vraag, hoe krijgen we niet te weinig? Dus we hebben te weinig voedsel. Hoe gaat God er nou voor zorgen dat we niet te weinig krijgen? Zeg maar, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar op het tweede gezicht zie je dat God daar een soort van leersituatie van maakt. Want God zegt niet alleen van, nou oké, dan laat ik wel brood uit de hemel regenen. Is dat probleem opgelost, iedereen genoeg, iedereen tevreden? Nee, we lezen heel duidelijk dat God zijn volk op de proef stelt door bepaalde regels, bepaalde voorwaarden aan dat manna te verbinden. En dan gaat het verhaal ook antwoord geven op de vraag, hoe krijgen we niet te veel? En dat is voor ons tijd ook echt een hele belangrijke vraag. We zwelgen, velen van ons, als maatschappij zwelgen we in welvaart en in rijkdom en in luxe. En hoe wil God nou dat wij leven zonder dat we ons daaraan te buiten gaan? Hoe voorkomen we dat we vele kilo's te zwaar terugkomen van een all-inclusive vakantie? Ik denk dat het beeld wel een beetje samenvat. Nou vind ik echt een probleem. Dat, ja, als er zoveel is en wat zo lekker en zo goed is, hoe moet je daar dan eigenlijk mee omgaan? Hoe krijgen we niet te veel? En dat heeft te maken met de vraag, in een wereld waarin wij het zo rijk en zo goed hebben, Hoe kunnen we ons dan toch nog elke dag afhankelijk voelen en weten en ervaren van God? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dus dit verhaal, dat gaat niet alleen maar over Gods voorziening. Over zijn hulp, over zijn zorg voor ons. Het zit er absoluut in. Het is zelfs een belangrijk onderdeel daarvan, want hij geeft wel elke dag dat manna. Maar het gaat ook over ons vertrouwen, onze afhankelijkheid naar God toe. En als het dan gaat over hoe krijgen we niet te veel, dat we matigheid, zelfbeheersing, tevredenheid moeten oefenen. En dat daarin dan ook, zeg, die volwassenheid gaat blijken die God uiteindelijk zo graag bij ons ziet. Omdat we dan ook gaan lijken op zijn zoon Jezus. Nou, die twee begrippen, tevredenheid en matigheid, daar wil ik nog iets verder op ingaan. Tevredenheid. Als je het boek Numeri leest, waarin dit ook op een andere manier verteld wordt aan het volk wat, nou ja, er nog meer uitgelicht wordt dat ze zich tegen God verzetten, dan is dat het beeld wat je voortdurend van het volk Israël krijgt. Steeds ontevreden, altijd mopperen, klagen, protesteren, in opstand komen tegen Mozes, maar ook tegen God. En dat is gewoon een kwalijke zaak. Daarmee maakt het volk Israël geen goede beurt. En nou, waarom dat kwalijk is, daar valt wel wat over te zeggen. En we zien dat ook in dit verhaal terug, zoals Mirjam het gelezen heeft. Als je gaat klagen, als je dat toelaat, als je je daaraan overgeeft, dan is er grote kans dat je de dingen verkeerd ziet. Het slechte verleden wat je had, Egypte, dat ga je opeens heel positief inkleuren, ophemelen. Daar waren tenminste vleespotten. Die zaten vol. Daar konden we lekker eten. Terwijl, jullie waren daar toch slaven? Jullie werden daar toch onderdrukt? Jullie moesten toch elke dag keihard werken? Dan kan het toch ook niet waar zijn dat het geweldige vleespotten waren? Dan werd je toch ook afgeknepen wat je voedsel betreft? Maar dat was opeens weg. Nee, we zitten nu in de ellende. Vroeger was het beter. Dus laten we maar weer terug naar vroeger. Je kleurt het verleden veel te positief in. Maar ze kleuren ook het heden veel te negatief in. Ze trekken meteen de conclusie, we gaan hier dood. Oké, ze hadden hongerige magen. Daar hoeven we niks aan af te doen. Maar het is nog wel een stap verder dat je er ook daadwerkelijk aan overlijdt. Je kunt een moeizaam heden hebben, maar als je erover gaat klagen, dan kleur je dat al vaak te snel te negatief in. Ze gaan ook overdrijven. U hebt, zeggen ze tegen Mozes, u hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal te laten omkomen. Dus eigenlijk, God en Mozes, die hadden een plan van tevoren. We gaan het volk Israël uit Egypte redden. En dan zitten ze in de woestijn, dan kunnen ze daar lekker sterven. Nou, is toch volkomen bizar, krantjoren. Dat bedenkt toch geen mens. Maar zo'n voorstelling, ja, die kun je krijgen. Wanneer je je overgeeft aan klagen. En dan zie je ook, en ik vind dat in deze zin echt heel erg duidelijk, het vertrouwen wat je in God moet hebben, dat slaat om in een soort diep fundamenteel wantrouwen naar God en zijn mannen toe. Ze zetten gewoon dikke vraagtekens bij de motieven, bij de redenen, bij de overtuigingen die God gehad kan hebben om zo met hen te handelen. En als ze op zo'n plek komen, dan zijn we niet goed. Dan moet er echt iets veranderen. Dat kan niet zo blijven, want anders dan loopt het slecht af. Ten derde, je steekt ook nog eens anderen ten kwade aan. Zeker in Numeri zie je dat. Er is weer een bepaalde familie in een bepaalde stam die gaat klagen. En binnen de kortste keren gaat het rondzingen in het hele legerkamp. En anderen denken, ja, je kan er inderdaad zo tegen aankijken. Ik ben toch ook niet helemaal tevreden over hoe het met mij hier gaat. Laat ik me erbij aansluiten. We protesteren weer. We komen in opstand. En het hele volk meldt zich dan bij Mozes. En je krijgt echt zo'n medelijden met die man. Als je Numeri doorleest, dan staan ze weer op de stoep. En nu is er weer dit en nu is er weer dat. En moet ik het dan allemaal fixen. Maar we staan nog aan het begin van de woestijnreis. En wat opvalt, is dat God eigenlijk nog heel lief met het volk omgaat. Ze zijn ontevreden, ze komen klagen. God zegt, oké, jullie moeten het nog leren. En daar ga ik jullie bij helpen. Hij zorgt voor mannen. En hij probeert met een paar regels die hij daarbij geeft om het volk tevredenheid en matigheid te leren. Maar als je Numeri doorleest en je ziet steeds weer die opstand, steeds weer dat geklaag, dan zie je ook dat God steeds harder gaat ingrijpen. En dat er ook zelfs dodelijke slachtoffers bij gaan vallen. Vind ik altijd wel weer prettig dat dat dan het Oude Testament is. En dat wij in de tijd van het Nieuwe Testament mogen leven. Maar het volk Israël haalde wel het bloed onder de nagels van God vandaan. Hoe dan wel? Nou, daarvoor lees ik graag uit 1 Timotheus 6, vers 6 tot en met 9. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. We hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt een prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. We mogen ons oefenen in tevredenheid, tevreden met genoeg. Als we niet genoeg hebben, mogen we dat gewoon aan God vragen en dan zal hij erin voorzien. Dat hebben we al gezien, als wij op hem vertrouwen en we hebben daar ook zelf een verantwoordelijkheid in. En dan voorziet God inderdaad. En het is toch wel even goed om stil te staan bij dat wonder. We kunnen dat lezen in Psalm 78, vers 4 en vers 23 tot en met 25. Een psalm overigens waarin de rest, zeg maar, het volk Israël er bepaald niet goed van afkomt. Maar hier staat, wij willen het onze kinderen niet onthouden. We zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan. En één daarvan is, hij gaf een bevel aan de hoge wolken. En de deuren van de hemel gingen open. Manna om te eten regende op hen neer. Hij schonk hen het koren van de hemel. Ze aten het brood van de engelen en stuurde voedsel dat hen verzadigde. En dat gebeurde elke dag, 40 jaar lang, tot het moment dat Israël voor het eerst geroosterd graan at van de opbrengst van het land in Jozua 5 vers 12. Ze zijn de Jordaan overgetrokken. Het koren staat daar om geoogst te worden. Ze mogen het plukken. Ze mogen het bereiden. En zodra ze het in de mond stoppen, is er de volgende dag geen manna meer. God voorziet in het voedsel in het beloofde land. Dat manna, dat was voedzaam. Dat kon je op verschillende manieren bereiden. Je kon het koken en bakken. En ik moet dan toch denken aan pannenkoeken, poffertjes en oliebollen elke dag. We lezen dat het volk er zat van werd. En als je het in oliebollen doet, dan zou mij dat ook gebeuren. Er is in principe meer dan genoeg. Het valt uit de hemel op de aarde. Het ligt er elke ochtend, behalve op de Sabbat. Maar wel alleen 's ochtends, want het smolt weg door de zon. Ja, en dan geeft God daar een paar regels bij. En die gaan over matigheid. En die hebben ons ook wat te vertellen, want die spreken ons aan op onze verantwoordelijkheid van hoe wij omgaan met de dingen die God aan ons geeft. God zegt dat manna, dat is alleen voor die dag zelf. Ik bedoel, je kan twee keer zoveel verzamelen, ook voor de dag daarna. Bewaar je het de nacht over, dan kruipen de wormen eruit, dan stinkt het, kun je het niet meer eten. Dat manna, dat lag dus 's ochtends. Je moest even op tijd je bed uitkomen. Anders gezegd, het was the first thing in the morning. Je stond op en dan ging je manna rapen. Een ieder, de kleine babytjes denk ik niet, maar zoals het er staat, een ieder moest zelf erop uittrekken om het manna te verzamelen. En dan niet op de Sabbat, maar er was een dubbel deel op de zesde dag. En dat had er natuurlijk mee te maken dat het werk van het verzamelen en het bereiden van het manna, dat dat dan niet op de Sabbat hoefde plaats te vinden, maar daar buiten. En als je je niet aan die regels hield, dan had je geen manna of het te bedierf. Als je minder verzamelde dan je nodig had, dat was natuurlijk niet handig. Dat deed je dan automatisch goed. En meer verzamelen was zinloos, want het bleef toch niet goed. En de toepassing daarvan, die ligt best wel voor de hand. En die doe ik aan de hand van twee versen uit de Bijbel. En de eerste is Deuteronomium 8 vers 3. U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Mozes spreekt tot het volk. Voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. En dan komt de geestelijke les. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Hier zien we al heel duidelijk de koppeling van het gaat niet om het brood, maar het gaat om het woord van God waar het symbool voor staat. En dan zegt Jezus in Johannes 6, vers 51, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, dat is mijn lichaam. Dat brood, dat staat natuurlijk voor Jezus zelf. Voor het woord van God dat hij is. En dat vind ik altijd nog een beetje lastig, hè? Woorden, dan denk ik, nou, dat is iets wat je op papier schrijft. Zo'n heel dik boek, de Bijbel vol, zeg maar. Maar Jezus is ook het woord. Hij liet niet in een boek, maar in zijn wandel, in zijn daden, in zijn houding, in de woorden die hij sprak, zien wat God wilde zeggen. We moeten ons met hem voeden, met zijn woord. En als we nog eens even die regels langs lopen, het moet elke dag. Je hebt alleen genoeg voor de dag zelf, zeg maar. Je kunt een dubbele stille tijd houden. Ja, en dan denk ik, oké, dan hoeft het morgen niet, want dan heb ik het vandaag alvast gedaan. Je zult het heus wel overleven. Alleen, je zult merken die tweede dag dat je toch minder gevoed bent vanuit het woord. Dat je minder voeding hebt met de Heilige Geest dan wanneer je het op die tweede dag ook nog een keer zou doen. Iedereen moest het doen. Je kan het niet een ander voor je laten halen. Je moet zoeken bij hem, bij Jezus, wat je nodig hebt. En die Sabbat heeft denk ik ook nog wel een les. Het gaat er niet altijd maar om dat je hard aan het studeren bent in die Bijbel of heel hard aan het bidden bent. Het zijn allemaal hele goede dingen. Moeten wij vooral doen. Maar er is ook tijd voor rust bij hem. Gewoon bij hem zijn. En dus niet werken, geen mannen verzamelen, niet bakken, niet koken, niet opeten. Wel jezelf voeden, maar gewoon door bij hem te zijn. Goed, dan ga ik afronden. Wil ik graag het worshipteam naar voren vragen. En dan stelde ik me maar even de vraag, wat moet u nou eigenlijk van deze preek onthouden? En dan probeer ik het, natuurlijk alles, maar dat gaat niet lukken. En als het gaat om 5% die jullie moeten onthouden, dan komt hij er nu aan. God voorziet. En dan kun je die 5 dingen er nog even bij houden. Door het kruis, door de Bijbel, de Heilige Geest en wat we elke dag nodig hebben in overwinning en leiding. Hij voorziet. Wij vertrouwen. God geeft ons en wij aanvaarden verantwoordelijkheid. En daardoor krijgen we een leven in tevredenheid en in matigheid. En ik vond het eigenlijk wel mooi samengevat in 2 versen uit Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 5 en 6. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Tevredenheid en voorziening. Daarom zeggen wij met goede moed, dat is het vertrouwen, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen, wat zal een mens, wat zal de wereld mij doen. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Laten we bidden. Vader God in de hemel, we willen u bedanken dat u voorziet in alles wat we nodig hebben en meer dan wij ons kunnen voorstellen. We danken u dat u dat doet, omdat u van ons houdt. En omdat u ons de belofte hebt gegeven dat u ons nooit zult verlaten en nooit zult loslaten. Heer, en we erkennen ook dat u het niet altijd op een makkelijke manier geeft. Heer, u wilt ons op de proef stellen. U wilt ons dingen leren. U wilt ons oefenen in vertrouwen, in geloof op u. En daarom willen we zeggen, willen we stamelen. Heer, we proberen, we willen op u vertrouwen. in u geloven. Ja, kom onze zwakheid daarin te hulp. Heren, we danken u dat we dan tevreden mogen zijn met genoeg. En dat we mogen verlangen naar alles wat u voor ons hebt. Want u bent onze helper. We hoeven voor niemand te vrezen. En Heer, ik bid voor mezelf en voor alle in deze zaal en ieder die deze boodschap hoort. Ja, dat uw liefde onze vrees zal uitdrijven. Dat we in alles vrijmoedig tot u zullen naderen. Elke dag ons door u zullen laten voeden. En dan in de wereld mogen staan van, ja God, u voorziet. Ik vertrouw. U geeft me verantwoordelijkheid. Heer, ik ben tevreden met wat u geeft. En u bent ons genoeg. En dat willen we nu ook tegen u zeggen. Heer, u bent ons genoeg. Omdat we u hebben, hebben we alles wat we nodig hebben. En daar zijn we zo dankbaar voor. Heer, en dat willen we ook meenemen deze week in. Dat u ons genoeg bent. En dat het eigenlijk alleen maar is dat we elke dag ons met u voeden. En af en toe ook nog eens lekker bij u uitrusten. Heer, we danken u daarvoor. We danken u. In Jezus' naam. Amen.